gaan de Bijbel open doen. Ik wil eerst bidden. Je kunt nooit te veel bidden. Heere God, we gaan uw woord open doen. En Heere Jezus, we gaan woorden horen die u ooit hebt gesproken tegen mensen. Heer, ik bid dat ons hart zal klaar zijn om uw woorden te ontvangen. Ik bid dat u mij helpt om de woorden zo te zeggen alsof u ze zou zeggen. Met de juiste kracht, de juiste intonatie, de juiste hartsgesteldheid. Ik ben maar een mens, Heer. Daarom kom met uw geest, wilt u mij gebruiken. Opdat uw woord mag zijn. Amen. Waar gaat het om in je leven als christen? Wat is het belangrijkste? Wat is je roeping? Was de uitdaging die Daan een paar weken geleden heeft opgepakt in de geloofsfundamentenreeks. Tot wat word je geroepen als christen? En dat is niet zo'n vraag waarvan je zegt, van ja, er is maar één goed antwoord. Daan is er een flink uur mee bezig geweest, die zondag, en flink veel uren ervoor. En er is niet zomaar, ja, je zou het kunnen samenvatten, maar dan proef je direct van, ja, dat is te simpel. Daar zit veel meer achter. En dus het gedeelte van vandaag gaat daarover. Wat is je roeping? Hoe vul je dat in? Welke vragen moet je je stellen als je je die vraag stelt? En we zitten in Lucas, zoals heel het jaar al. We zijn al anderhalve maand verder en we gaan nog tot Pasen door met Lucas. En we zitten bij hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9. En vanaf vers 18. En ik ga helemaal heel het hoofdstuk 9 nemen, maar ik heb er stukken uitgeknipt. Omdat er te veel verschillende thema's in zitten, heb ik er één thema uitgehaald. En dat wil ik lezen. Nu, ik heb mijn oude getrouwe NBG voor mij liggen, maar ik heb de NBV geprojecteerd. Ik wil het lezen met jullie. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, de door God gezonde Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Dan maak ik een sprong naar vers 43. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen, onthoud wat ik tegen jullie zeg. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen en ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen. Nieuwe sprong naar vers 57. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk. Als je het Lucas-evangelie doorleest, dan krijg je met dit gedeelte het gevoel van een kruispunt. Mensen beginnen te ontdekken wie hij is. Mensen beginnen hem te horen. Hij vertelt van het koninkrijk. Hij legt de Bijbel uit. Hij doet wonderen. Hij doet dingen die mensen nog nooit gehoord of gezien hebben. En dan krijg je dit gedeelte, waarbij je bijna het gevoel krijgt van, hij zet zijn toehoorders, op dat moment zijn discipelen, die in zijn onmiddellijke omgeving waren toen hij aan het bidden was, hij zet ze op een kruispunt. Hij wil ze doen nadenken. En hij stelt de vraag, wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar ook aan jullie vraag ik, wie ben ik? Wie ben ik? Jezus merkt dat mensen bijzonder enthousiast worden om naar hem toe te komen. Dat ze bij hem willen zijn, dat ze van hem willen horen, dat ze genezing willen ontvangen, dat ze, als ze honger hebben, eten krijgen, dat ze willen bij hem zijn. Maar niet alleen om goede dingen te ontvangen, maar ze horen van hem dingen die ze willen horen. Jezus spreekt met gezag over God zijn Vader, over liefde, over het koninkrijk. Mensen willen horen, ze zijn hongerig. Jarenlang, eeuwenlang, nauwelijks profeet of geen profeten. Stilte als het ware van Gods kant. En mensen zijn enthousiast. En Jezus proeft dat. En later in Lucas kom je dat nog eens tegen. Dat Jezus proeft dat mensen overenthousiast zijn om bij hem te willen zijn en blijven. En dan plaatst hij zijn toeschouwers, zijn toehoorders op een kruispunt. En dit is er zo één. Wie ben ik? Jezus vraagt het zelf. Wie ben ik? Jezus beseft van mensen zullen waarschijnlijk van alles over mij denken. En je merkt het ook een beetje in de antwoorden die we gelezen hebben. Hè? Elia, Johannes de Doper, die is weer teruggekomen. Of een andere oude profeet, die is opgestaan. En Jezus gaat daar niet zozeer op in, maar hij zegt wel tegen zijn discipelen, het is voor jullie belangrijk dat jullie weten wie ik ben. Door God gegeven, zegt Petrus dan, het haantje de voorste van de ben, jij bent de Christus Gods. Jij bent de Messias. Dat is hetzelfde, alleen in een andere taal. Messias is het Hebreeuws en Christus is het Grieks. Maar het zegt hetzelfde. Jij bent de door God gezalfde. En dan gebeurt er iets vreemds. Dan zegt Jezus, zwijgen hè. Met strenge toon stond erbij. Zwijgen, hè? Niemand vertellen. En hij zegt er nog dingen bij. Die gezalfde gods, waarvan de meeste Joden de meest fantastische droombeelden hadden, van nu gaat het gebeuren, nu wordt het anders. Aan zijn discipelen maakt Jezus voor het eerst duidelijk, de weg van die gezalfde zal een weg van lijden zijn. Van verstoten worden, gevangen genomen worden, gefolterd worden, gekruisigd worden. Maar de dood zal niet het einde zijn. Dat ben ik. beetje verder zegt hij het ook. Hè. Ik heb het gelezen in vers 43. Hij heeft net een wonder gedaan. Mensen zijn verslagen in vers 43. En allen stonden verslagen over de majesteit Gods. En toen allen zich verwonderden over alles wat hij deed, zegt Jezus bijna heel droog. De mensen gaan mij pakken en aan een kruis nagelen. Ik weet niet of hij gezegd heeft die mensen, maar pas op voor het enthousiasme van mensen. Die nu verwonderd en verbaasd en verslagen zijn. Maar er komt een tijd dat de Zoon des Mensen zal uitgeleverd worden in de handen van de mensen. En dat is de kruispuntvraag die Jezus stelt. Wie ben ik voor jullie? Maar terzelfde tijd daarbij mag ik deze zijn voor jullie. Degene die zal vastgegrepen worden, degene die zal lijden, degene die zal moeten sterven. Volstaat het juiste geloof? Volstaat het dat je net als Petrus het goede antwoord geeft? Jezus zegt niet, maar Petrus, dat hebben we nu een keer fantastisch gedaan. Eindelijk een die het begrepen heeft. In het andere evangelie staat Petrus, dat heb je niet van uzelf, jong. Denk niet dat dat uw eigen hersenen zijn die dit hebben teweeggebracht. God heeft dit aan jou geopenbaard. Maar je proeft dat Jezus niet alleen zegt, zwijg hierover. Niet alleen zegt van, mijn weg is niet de verwachte weg. Maar hij wil ze eigenlijk de vraag stellen van, begrijp je wat ik van jullie verwacht? Altijd gevaarlijk om foto's te nemen en foto's tegenover elkaar te zetten. De bedoeling is om de foto's tegenover elkaar te zetten. Dat is gevaarlijk. Maar mijn vraag is, zit jij links of rechts? Zit je aan de kant van, ik geloof de juiste dingen. Ik denk dat ik naar de juiste kerk ga. Ik vind zingen heerlijk. Als ze mij vragen zouden stellen over het evangelie en over de Bijbel, dan denk ik dat ik de meeste vragen goed kan beantwoorden. En je zit niet verkeerd als je aan de linkse kant zit. Je zit wel verkeerd, volgens Jezus, als je aan de linkse kant, alleen maar aan de linkse kant zit. Want Jezus zegt, ik wil volgelingen. Ik wil mensen die mijn naam groot maken en de juiste dingen geloven. Die geloven wie ik echt ben. Dat is belangrijk. Maar ik wil volgelingen. Ik wil lopers. Ik wil bouwers. Ik wil mensen die mij volgen. Dus in die zin volstaat het om het juiste geloof te hebben. Ja, nee. Ja, nee, dat kan ik niet voor jou beantwoorden. Maar Jezus bouwt dus niet alleen een kruispuntmoment in als hij vraagt wie ben ik. Hij bouwt ook een bijkomend stopmoment in met de vraag van, ben jij een volgeling? Wat wil Jezus eigenlijk? Wat verlangt Jezus nu eigenlijk van zijn discipelen die dit aan het horen zijn? Of later ook anderen die erbij komen? Jezus, wat wilt je nu eigenlijk? Ik kom achter u aan, ik ben in u geïnteresseerd. We denken dat we beginnen te begrijpen wie dat je bent. Wat wil je? Ik ga het eigenlijk al verklappen wat Jezus wil. Het laatste vers wat ik heb gelezen. Dat vat voor mij precies samen waar het Jezus om te doen is. Hij wil volgelingen die geschikt zijn voor het koninkrijk van God. Die bruikbaar zijn. Geschikt is een lastig woord, hè? Je kunt van jezelf heel snel het gevoel hebben van, daar ben ik niet goed in. Ja, mij moeten ze niet vragen. Ik heb niet veel talenten. Mij moeten ze niet vragen. Ik ben niet geschikt. Het woord is eigenlijk meer bruikbaar dan geschikt. Maar het hangt aan elkaar natuurlijk. Dus de vraag is, ben jij bruikbaar voor het koninkrijk van God. Dat is de kruispuntvraag, de stopvraag die Jezus aan zijn discipelen geeft. En je zou kunnen denken, ja, maar wacht eens. Deze discipelen zijn nog maar net hooguit 2,5 jaar met Jezus op weg. Ze begrijpen maar half waar het over gaat. Dus dit is een verhaal voor jonge mensen. Ja, het is tieners nu. Zouden hier eigenlijk mogen kunnen zitten? Dat is voor hen bedoeld. Zij begrijpen het nog maar half. Zij moeten die vragen hebben van wie is Jezus? En ben ik een volgeling? En wat zijn dan de kenmerken van een volgeling? Ik hoop niet dat je dat gelooft. Ik hoop dat je ook voor jezelf die vragen die Jezus hier voorlegt, nog altijd zegt van ja, Jezus, ook ik heb vandaag misschien, vast en zeker, die uitdagingen, confrontatie heb ik nodig. Wat zijn de kenmerken van een volgeling? Wat zijn de kenmerken? Er zijn er veel. En ik weet niet waar de volgende sprekers gaan over spreken als ze verder gaan in Lucas. Maar het zou wel eens kunnen dat Jezus meer en meer die kenmerken van die volgelingen naar voren laat komen in wat hij zegt, in wat hij doet, in wat hij leert. Dus we zullen misschien nog dingen ontdekken. Maar ik denk wat Jezus hier noemt, voel ik aan als dit is de essentie. Dit moet er zijn. En dus in die zin is het een vraag, een uitdaging naar jullie van zijn dit jouw kenmerken in jouw volgen van Jezus? Wat zijn de kenmerken? Het is het laatste stuk wat ik heb gelezen. Als je de evangelie kent, dan ken je ook dit stukje. En dan is dat zo'n stukje dat je denkt van, maar, ah, Jezus toch. Kom een keer hier. Ik had dat toch anders gezegd, moest ik van u zijn. Ken je dat? Ik zou dat toch niet gezegd. Ik zou dat eigenlijk niet gezegd hebben. Of ik zou het eigenlijk niet zo gezegd hebben. Er bestaan scholen, Jezus, waar ze u leren wat een leider wel en niet zegt. Dat bestaat. Het zijn harde woorden. En je krijgt het gevoel dat het bijna gevoelloze woorden zijn. Jezus zegt tegen iemand die zelf komt, Jezus, ik wil u volgen, hè. Sommige zekerheden, of misschien alle zekerheden in jouw leven, zullen wegvallen. Dat is het eerste stukje. Tegen de tweede, denk ik best pijnlijk voor sommige mensen, laten de doden hun doden begraven. Kom jij maar achter mij, vertelt jij maar van het koninkrijk van God. Of tenslotte, laat je familie maar. Het is niet belangrijk om afscheid te nemen van je familie. Laat ze maar. Laat ze maar. Zegt Jezus dit soort dingen altijd? Wat bedoelt Jezus als hij dat zo zegt? Ik denk wat Jezus bedoelt is, zet mij eerst. Zet mij eerst. En in die zin is, zou je kunnen zeggen, het eerste kenmerk van een discipel is dat hij weet wat zijn prioriteit is in zijn leven. Wat hij op de eerste plaats zet. En ik denk dat we er goed bewust moeten van zijn dat Jezus Jezus is. Je moet ervan uitgaan, omdat hij de Zoon van God is, dat Jezus weet wie voor zich staat. Niet zomaar om het even wat iemand uit de groep geplukt en wacht, ik zal hem even zijn vet geven. Je ziet het, je ken je dat verhaal van de rijke jongeling vast wel, hè? Die kreeg te horen, verkoop alles. Niet iedereen kreeg dat te horen van Jezus. Maar Jezus kende het hart van die jonge man. En hij zei, weet je wat uw probleem is? Uw probleem is uw geld. En dus tegen die man die hier vrolijk zegt van ik wil achter u aangaan, waar dat ook maar gaat, moeten we ervan uitgaan dat Jezus zegt van, maar wacht eens, beseft gij wel dat de weg die achter mij aangaat een weg van onzekerheid is? De fase in het leven van Jezus is, hij laat zijn gekende regio achter en hij is op weg naar Jeruzalem. Hij had een huis. Jezus had een huis. Hij woonde in een huis. Maar op dit moment in zijn leven heeft hij zijn huis achtergelaten en is zijn enige focus nog Jeruzalem. En hij wist dus niet meer waar hij ging slapen, dag na dag. Dat wist hij niet meer. En dus die man die hem die vraag stelt van, ik wil u wel volgen, of niet de vraag stelt, de uitspraak, ik wil u wel volgen, die krijgt te horen van, kan jij met onzekerheid om? Kan jij ermee om dat ik jou morgen misschien dingen zal vragen waarvan je nu zegt van, ah nee, hè. Dan niet. Hè. Je mag mij alles vragen, maar niet dat. Hè. De tweede man. Is het voor jou het belangrijkste dat je het koninkrijk verkondigt, brengt bij mensen? Is dat voor jou het belangrijkste? Of is het belangrijk dat je aan tradities houdt? En een van de belangrijkste tradities van een Jood in die tijd was, als er een begrafenis is, dan ben je erbij. Wat er ook gebeurt. Laten de doden begraven is een beetje een vreemde uitspraak. De meesten leggen het uit als, laten mensen die geestelijk dood zijn, zorgen voor de mensen die fysiek dood zijn gegaan. Zegt Jezus daarmee, het is niet belangrijk om naar een begrafenis te gaan? Dat zegt hij niet. Hij zegt dat tegen die persoon persoonlijk. Tegen de laatste, mag ik nog even afscheid nemen? Dan zegt Jezus, wie voortdurend achterom kijkt, kan niet ploegen. De Jood wist precies wat Jezus daarmee bedoelde. In een land vol met stenen moest je niet achterom kijken als je aan het ploegen waard. Moest je vooruit kijken, want daar lag de steen en daar lag een steen. En je wilt recht tevoren trekken. Iemand die voortdurend achter zich omkijkt, is niet geschikt. Je kan dus niet veralgemenen van... Alle mensen krijgen diezelfde vragen zo scherp gesteld. Maar het zijn wel ernstige vragen die Jezus stelt. En dus kan ik alleen maar de vraag naar mij en naar jou gooien. Waar zit bij jou de competitie tussen Jezus en jezelf? Sam heeft het in zijn liederen. Ik dacht van Sam, heb je terug de webcam in onze living aangezet? Ik proefde dezelfde... hartsverlangen van jou in de liederen. Jezus, ik wil jou toebehoren. Mijn leven, niet mijn leven, maar uw leven. En de vraag die Jezus aan al die mensen die bij hem komen stelt is van, waar zit bij jou de competitie? Wanneer dreig je tegen Jezus te zeggen van, stop, alles maar niet dat. Waarom is die vraag zo belangrijk? En dan denk ik van, ook al ben je 80, er is nog niemand 80 hier, hè? Nee, 70 wel al, hè? Ja, hè? Stilaan, hè? 60 is ook al wat meer, enzovoort, hè? Maar je komt voortdurend kruispunten tegen in je leven waar je keuzes maakt. Waar je kiest van, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu zeggen? Wat ga ik plannen? Ga ik geven of niet geven? Ga ik tijd geven of niet? Ga ik vergeven of niet? Ga ik God blijven vertrouwen of niet? Je komt voortdurend die kruispunten tegen, misschien zelfs meerdere keren per dag. En de vraag die Jezus stelt is, mag ik eerst zijn? Dat is het eerste kenmerk. Tweede kenmerk. Tweede kenmerk. Ook hier zou je tegen Jezus moeten zeggen van, allee jong, als je volgelingen wilt helpen, hebben, enthousiaste volgelingen moet hebben, wat zeg jij nu? Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en mij volgen. Allee Jezus, hadden nu dat laatste gezegd, volg mij, dan hadden de mensen het misschien wel stilletjes aan in de gaten beginnen krijgen. Maar nee, hier zijn discipelen. Ik denk dat het niet toevallig is dat Jezus dit aan zijn discipelen zegt en niet aan 5000 man. Maar hij maakt ze wel iets duidelijk. Hij geeft ze een to-do-lijstje. Zou je bijna kunnen proeven. Nu, als je dat lijstje zelf kunt maken, op mijn werk heb ik redelijk wat vrijheid om accenten te leggen. En dan maakt je to-do-lijstje een beetje van, ja, vandaag heb ik hier nu geen zin in, we gaan dit doen. En dat andere schuiven we wel naar een ander moment. Als iemand anders jouw to-do-lijstje maakt, dan zitten daar soms wel eens ambetante dingen in, dat je denkt van, oh, geen goesting. En hier zegt Jezus, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen en moet je mij volgen en je kruis opnemen. En dan is de vraag, is dit dan de boodschap? Aan de slag ermee, pak uw nagel, uw hout, begin maar uw kruis te maken. Ik heb nog wel thuis wat nagels liggen en ik heb ook een hamer die een beetje krom is. Ik heb wel wat hout, dus als je wil mag je vanmiddag komen en je kruis gaan maken. Is dat wat Jezus zegt? Aan de slag ermee. Je weet wat je moet doen. Ja en nee. Je kunt dit stuk in Lucas 9 niet lezen en niet het gevoel krijgen van hier is werk aan de winkel. Hier is veel werk aan de winkel. Maar Jezus zegt meer. En het is goed om ook dat te zien. Jezus zegt niet zo van, oké, hier, huiswerk, aan de slag ermee. Jezus zegt meer. Lees vers 24 en 25. Ik ga het nog eens lezen. En waarom lees ik dat? Omdat als je leest van jezelf verloochenen, je kruis opnemen, dan zeg je toch ook van, Jezus, wacht een keer. Je hebt dus gezegd van, allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij, want ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan lees je dit. Jezus, je moet wel consequent blijven, hè? Zou je kunnen denken. Maar wat zegt hij meer? Hij zegt meer dan dat. Want, laat het mij uitleggen. Laat mij uitleggen wat ik bedoel. Want, ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als je daar Matthäus bij legt, dan wordt het nog mooier, nog completer. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden. Vinden. En met leven bedoelt hij niet zozeer fysiek leven. Hij bedoelt het leven. Het leven zoals God het voor ieder van zijn kinderen bedoeld heeft. Het leven dat God bedoeld heeft toen hij mensen gemaakt heeft. Dat leven. Dat krijg je als je dat aardse, op jezelf gerichte leven wilt vasthouden. Dan ga je het verliezen. Het leven zoals ik het bedoeld heb. Maar als je jezelf verloochent, dan ga je het vinden. Nee. Als je jezelf verloochent, je kruis opneemt en Jezus volgt, dan zal je het vinden. Het leven zoals het bedoeld is. En dus zegt Jezus, volg mij en leef. En dus is het tweede kenmerk van een discipel, is niet, het eerste kenmerk was van waar ligt je prioriteit? Hier is de vraag niet zozeer van wat moet je nu gaan doen, maar wie ben je? Welke identiteit heb je? En dan sluit ik aan bij de geloofsfundamenten van de keer ervoor. Van wie zijn we als christen? Daan had het over wat is je roeping? Sam had het erover van wie ben je? Wat heb je gekregen? Je hebt het leven gekregen zoals God het bedoeld heeft. En dan is eigenlijk de vraag, geloof je dit? Geloof je dat als je Jezus volgt en jezelf verloochent en je kruis opneemt, dat je dan een leven hebt dat het leven is. Als je daaraan twijfelt, heb je een probleem, denk ik. En dat mag. God helpt mensen met problemen. Maar als je hieraan twijfelt, dan zegt Jezus van, we moeten eens praten. We moeten echt eens praten. Dan is de vraag natuurlijk, dan maar hard je best doen? Ja, nee, misschien. Ik denk wel ja, maar niet alleen. Ik denk dat we terug moeten naar datgene waarvan Jezus zegt van, niemand vertellen. Ik wil niet dat je het aan niemand vertelt. Maar we moeten erna terug. We moeten erna terug, want als je zegt van, je Heer, ik wil u wel volgen, dan gaat iedereen die Jezus nu gehoord heeft zeggen, zoals op een bepaald moment een van de discipelen tegen Jezus zegt van, ja, maar dat kan toch niet, als hij het over geld heeft en over rijkdom, denk ik, van, ja, maar wie kan er dan in het koninkrijk komen? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat geldt ook hier. Iedereen die deze uitdagingen voor de voeten geworpen krijgt, kan zeggen van, vergeet mij maar, dit gaat het niet worden, dit kan ik niet, dit kan ik niet. En dan brengt Jezus ons weer terug bij wie hij is. Ik ben de gezalfde. En de weg die ik van jullie vraag, die ga ik eerst zelf. Want ook Jezus verloochende zichzelf. Ook Jezus nam zijn kruis op. Ook Jezus volgde alles wat de Vader van hem vroeg. Iedereen die het evangelie leest, voor het eerst of voor de 100ste keer, zegt van, het leven van die mens, dat is leven. Dat is echt leven. Zo zou ik willen zijn. Door zijn lijden wordt schuld weggenomen. Door zijn lijden, door het aannemen van zijn lijden en zijn dood, worden wij deel van de opstand. Deel van het leven zoals God het bedoeld heeft. Dus blijft die ene vraag. Waar zit je? In welk hoopje zit je? En ook hier besef ik, heel gevaarlijke foto. Ik denk, als ik één op één jullie straks de vraag ga stellen, dan weet ik, denk ik, van een paar mensen al waar ze zich gaan zetten. Kant van de kromme nagels. Want dat is het gevoel dat ze van zichzelf hebben. Ik ben maar een kromme nagel. Wat kan God nu met mij doen? Maar dat is niet de vraag die Jezus stelt. De vraag die Jezus stelt is van, ben ik voor jou de gezalfde? Kom ik op de eerste plaats in elke keuze die jij maakt? In de dingen die jij belangrijk vindt? Sta je toe dat je jouw leven aflegt om ander, nieuw, rijk, vol leven te krijgen? Dat is de vraag. De vraag is niet hoe je over jezelf denkt. Dus Jezus zegt van, met kromme nagels kan ik niks doen. Met instrumenten in alle geuren en kleuren kan ik van alles doen. En misschien denk je dan van jezelf, als een trommel begint, als Sam op zijn trommel zich laat gaan, dan horen we ons nauwelijks nog zingen. Dus hij houdt zich in, een beetje, soms. En daar kan je je de vraag stellen van, maar wie ben ik? Het gebeurt niet vaak. Ik heb voor als verjaardagscadeau van onze kinderen een ticket gekregen in de Bozar in Brussel voor een concert. En wat gebeurt er plotseling? Dat de muziek zo is geschreven dat die man met dat triangelke plotseling klinkt als een trompet. Ook al denkt hij van, zie mij hier nu staan met mijn dingsken hier. Wie ben ik tegenover al dat lawaai dat anderen kunnen maken? Dus de vraag van Jezus aan zijn discipelen toen en aan ons vandaag is, ben je bruikbaar of niet? Mag ik jou vullen met mijn leven of niet? Mag ik bepalen wat jouw kenmerken dan zijn of niet? Kies ervoor om te zeggen van, ik sta aan deze kant, God. U bent mijn redder, u wil ik volgen. Want dan kan ik mee muziek maken samen met alle anderen. Laat ons bidden. Heer, u hebt zelf gezegd dat er, als uw woord gesproken wordt, kraaien komen om het weg te pikken. Distels komen om het te verstikken. Help ons, Heer, om de kraaien te zien komen, distels te zien opkomen. Help ons om de juiste vragen onszelf te stellen en niet de verkeerde. De Satan zal fluisteren en roepen en opnieuw fluisteren dat we niks waard zijn. U vraagt, wil je bruikbaar zijn in het Koninkrijk van God? Dat is uw vraag aan mij. Telkens opnieuw. Elke dag opnieuw eigenlijk. Ja, Heer. Leer mij mezelf te verloochenen. Mijn kruis op te nemen. U te volgen. En uw leven te ontvangen.